dat Psalm 110 de belangrijkste schriftplaats is in het Nieuwe Testament, aangehaald uit het Oude Testament, die ons vertelt en laat zien wie de Heer Jezus Christus is. Nochtans is Psalm 110 zeer onbekend onder ons. We hebben een beetje stilgestaan bij Psalm 110 en ik hoop wel, of ik denk toch, dat bij iedereen een stuk duidelijk is geworden dat je in Psalm 110 de Heer Jezus, of beter gezegd de lang verwachte Messias, de Heer Jezus die komen zou, op een manier krijgt voorgesteld die uniek is in het Oude Testament en die met het beeld dat de Joden hadden in de dagen van de Heer Jezus, daar hebben we ook bij stilgestaan, eigenlijk die dat beeld compleet wegblaast. Nu, in deze namiddag wil ik u eigenlijk een stukje meenemen, allereerst naar Hebreeën hoofdstuk 14, maar Genesis hoofdstuk 14, en vervolgens naar Hebreeën hoofdstuk 7. Om u te laten zien de rijkdom van Melchizedek, en u te laten zien vanuit de Hebreeënbrief wat het verband is tussen Genesis 14, waar we Melchizedek heel kort voor het eerst ontmoeten, en Psalm 110, waar we vanmorgen hebben bij stilgestaan, wat de Heer Jezus, de komende Messias, door God zelf als hoge priester, als priestervorst aangesteld wordt tot in alle eeuwigheid naar het voorbeeld van Melchizedek. Maar eerst wil ik maar u gaan naar Genesis hoofdstuk 14. Ik moet het een beetje kort houden. Er is nog zo heel veel te zeggen. U kent wellicht een stuk geschiedenis van Abraham. Hoofdstuk 13 is het moment in Abrahams leven waar de wegen met Lot scheiden. Lot voelt zich aangetrokken tot het welvarende Sodom. En hij gaat zijn tenten in die buurt gaan opslaan. Abraham daarentegen kiest resoluut voor de nabijheid van de Heere God. En gaat zijn woonplaats, zeg maar, opslaan in Hebron, nabij de eikenbossen van Mamre. Nu Lot en Sodom, dat is een verhaal apart, u kent het wel, het duurt niet lang of hij komt er al in de problemen. Hij wordt eigenlijk het slachtoffer, zo vinden we het in hoofdstuk 14, van een kleinschalig conflict tussen twee coalities van stadsvorsten, krijgsheren, zeg maar. Langs de ene kant heb je Kedar Laomer, en langs de andere kant heb je de koning van Sodom. Nu, wat gebeurt er? Sodom en zijn bondgenoten die worden overrompeld. En naar goede gewoonte nemen de overwinnaars alles mee wat ze kunnen meenemen aan buit uit het rijke Sodom. En er worden ook krijgsgevangenen genomen en Lot is er natuurlijk één van. Abraham komt dit ter oren door iemand die toch is kunnen ontsnappen, die ook in eerste instantie gevangen genomen wordt. En dan besluit uiteindelijk Abraham om met een aantal leidinggevende figuren uit zijn omgeving, die worden hier ook genoemd, aan der Eskol en Mamre, om met hun manschappen de achtervolging in te zetten achter Kedor Laomer en zijn bondgenoten. En na een lange afmattende tocht, meerdaagse achtervolging, ze achtervolgen hen tot in Damascus, Syrië, slaagt Abraham er met zijn bondgenoten in om Lot en de overige gevangenen te bevrijden en nagenoeg de complete buit die meegenomen was uit Sodom terug uit handen van deze mannen te halen. En dan zie je, Abraham keert terug en dan, daar wil ik beginnen met u te lezen, volgt er of wordt er een ontmoeting aangekondigd tussen Abraham en de koning van Sodom. Vers 17, toen Abraham na zijn overwinning op Kedar Laomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Save-vallei, de koningsvallei. En nu ga ik vers 18 tot 20 overslaan. Het zal straks duidelijk worden waarom. En ik lees meteen vers 21. De koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Zoals u merkt, broeders en zusters, zie je dat die verhaallijn hier perfect kan verder gaan zonder die versen 18 tot 20. In vers 17 wordt aangekondigd dat Sodom uitgaat Abraham tegemoet. En in vers 21 zie je dat koning van Sodom Abraham aanspreekt. Nu, wat gebeurt er? Sodom of beter gezegd, de koning van Sodom, doet een voorstel aan Abraham. Hij mag de bezittingen voor zichzelf houden. En de mensen die hij terug heeft gebracht uit gevangenschap, die worden teruggegeven aan de koning van Sodom. Het lijkt misschien dat de koning van Sodom hier een hulle gunst betoont aan Abraham, maar dat is absoluut niet het geval. Integendeel in die zin dat het in die dagen gebruikelijk was, wanneer iemand kon de buit terug heroveren op de vijand, dan had hij recht om die buit voor zich te nemen. Dat was gewoon een recht. Dus de koning van Sodom, die bewijst hier geen gunst aan Abraham. Wat mooie is, de Abraham, in vers 22, dat wil ik maar even verder lezen. Maar Abraham antwoordde hem, ik zweer bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik volstrekt niets wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Ik vraag alleen een vergoeding voor wat ze mijn dienaren hebben verbruikt, en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten, laat hen nemen wat hun toekomt. Dus wat gebruikelijk was, slaat Abraham hier volledig af. Hij wil alleen onkostenvergoeding voor zijn mannen en hetgeen wat uiteindelijk zijn bondgenoten recht op hebben. Maar zelf wenst hij helemaal niets aan te nemen van deze koning. Abraham heeft zich namelijk iets principieels voorgenomen. Hij heeft een belofte gemaakt voor zichzelf aan de Heere God. En in de samenhang van dat verhaal hier, maar wat er is voorafgegaan in de geschiedenis van Lot, is dat wel belangrijk om te zien. Kijk, Lot is een man die zwichtte voor de rijkdom en de welvaart van Sodom. Een man die bereid was om compromissen te sluiten, als hij er zelf maar beter van werd. Maar we zien bij Abraham juist de omgekeerde houding. Hij wil van de koning, of beter gezegd, hij wil niks te maken hebben met de koning van Sodom. Die tegenstaande de rijke welvaart die daar gevonden wordt. Abraham, zijn hart gaat uit naar God. En hij verwacht alles van de Heer God. En daar zie je een geweldig contrast in. Nu, tot daartoe is, denk ik, gans de geschiedenis van Genesis 14 heel klaar en duidelijk. En je mist absoluut die verzen niet die we hebben overgeslagen. Maar laten we ze maar eens lezen. Vers 18. Want nadat de koning van Sodom aangekondigd is, dat er had een ontmoeting tussen de koning van Sodom en Abraham plaatsvinden, komt hier ineens, uit het niets, iemand helemaal anders op het toneel. Vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God de Allerhoogste en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. Dus je ziet dat ineens, nadat in de schrift de koning van Sodom wordt voorgesteld, hier ineens die Melchizedek schijnbaar uit het niets op het appel komt. Die ontmoeting, die bijzondere ontmoeting. En dan zie je dat, na die ontmoeting, het verhaal gewoon verder gaat. En je vraagt je af, maar waar komt deze man ineens vandaan? Nu, we vinden hier ook niet waar die man echt vandaan komt. Dat is juist het opmerkelijke. Want in het boek Genesis is het zo dat iedereen die een rol van betekenis geeft, op een of andere manier altijd vernoemd wordt, vermeld wordt, in een geslachtsregister of in een stamboom, zodanig dat je kan zien wat dat zijn verbintenis is met de ganse verhaallijn die het boek Genesis volgt. En stambomen, geslachtslijnen zijn zeer belangrijk in het boek Genesis. En de mensen die dat niet hebben, zijn meestal van weinig rol of betekenis. Koning van Sodom is ook iemand die hier eigenlijk aan bod komt, er wordt ook niet van gezegd, maar deze man heeft een gewone figurante rol. Maar deze Melchizedek, daarvan gaan we zien dat hij absoluut geen figurante rol heeft, maar het is ons niet duidelijk waar hij vandaan komt. Hij verschijnt gewoon ineens. En er worden maar twee zaken over hem gezegd. Namelijk wat de betekenis is van zijn naam, Melchizedek, koning der gerechtigheid, En anderzijds dat hij de bestuurder is, de koning is, over een stad die Salem noemt. Naar alle waarschijnlijkheid het latere Jeruzalem. Maar wat opmerkelijk is aan deze man, dat heb ik vanmorgen ook al proberen aan te geven, is dat hij koning en priester is van God, de Allerhoogste, El Elyon, de Allerhoogste God. Dat wil niet zeggen dat er veel goden zijn, maar dat God de Allerhoogste, de Hoogste God is. Nee, dat wil zeggen dat Hij de enige God is, El Elyon. Hij is de schepper van hemel en aarde. De Allerhoogste is de Almachtige, die alles in zijn macht, in zijn hand heeft. Nu, het verbaast ons wellicht om naast Abraham in het boek Genesis nog iemand te ontmoeten die zijn vertrouwen stelt op de enige ware God. Het is vreemd om zo iemand hier te ontdekken. En daarboven gelooft hij niet enkel in God, hij stelt hij niet alleen zijn vertrouwen op God, maar hij is een priester in dienst van de Heere God. Dat is wel heel vreemd. Nu, dat er op dat moment nog mensen zijn naast Abraham die de Heere vrezen, die op God vertrouwen, dat mag ons eigenlijk niet verbazen, want we zijn toch nog niet zo hak ver van de zondvloed uiteindelijk verwijderd. Het is heel goed mogelijk dat er nog heel wat andere mensen waren die vertrouwden op God, net zoals deze Melchizedek. Trouwens, Job is ook zo iemand die vertrouwde op God. Nu, wat zo bijzonder is in deze ontmoeting, naast het feit dat deze man priester is van God de Allerhoogste, is die hartelijke ontmoeting tussen deze vorst, deze priestervorst, Melchizedek en Abraham. En ik vind voor mezelf dat die ontmoeting zo'n vertrouwelijkheid uitademt en een wederzijdse erkenning. Misschien moet ik het een beetje verduidelijken, maar ik geloof dat deze mannen elkaar al langer kennen. Ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, dat weet ik ook wel. En ik wil daar niet te ver op ingaan. Maar je ziet een enorm contrast tussen de manier waarop de Abraham omgaat met Melchizedek en de manier waarop hij even later omgaat met de koning van Sodom. Abraham wil met die koning van Sodom helemaal niets te maken hebben. Maar in Melchizedek herkent hij een verwante geest. Beide mannen zijn dienaars van God, de Allerhoogste, de soevereine, almachtige God. Kijk, Melchizedek, die komt hier Abraham te hulp met proviant, brood en wijn. Je moet daar niets speciaals achter zoeken. Na zo'n lange reis zijn die mannen natuurlijk uitgeput, uitgehoord en Melchizedek snelt er tegemoet om die mensen brood en wijn te geven. Maar wat het bijzonder is, is dat hij als priester in dienst van God de Allerhoogste, zegent hij hier Abraham uit naam van de Heere God. Abraham nota bene, de man aan wie God zo'n belangrijke beloftes had gemaakt en die uiteindelijk tot zegen zou zijn van alle volkeren. Het is God die aan Abraham de overwinning heeft geschonken over deze vijanden na zijn belofte. En deze Melchizedek, die zegent Abraham als de man aan wie God deze beloftes heeft gemaakt. Het feit dat hij dit hier ook doet, laat zien dat Abraham voor hem bijzonder belangrijk is. We mogen dat niet onderschatten. En we proeven bij Abraham erkentenis, eerbetoon ten aanzien van Melchizedek, de priester van God de Allerhoogste. En hij betoont dat door hem tienen te geven van alles wat hij bij zich heeft. Kijk, het is God de Allerhoogste die Abraham die overwinning heeft geschonken. En we zien hier dat Abraham God eer bewijst door aan deze priestervorst, in dienst van God de Allerhoogste, tienden te schenken van alles wat hij bij zich heeft. Dat is eigenlijk wel een heel vreemde geschiedenis, die er zomaar tussenin, die ontmoeting tussen Abraham en de koning van Sodom, tussenin valt. Dat moet bij ieder van ons bijzonder opvallen. En het is zo opmerkelijk dat juist deze kortstondige ontmoeting zoveel impact heeft in de rest van de schrift. Want deze Melchizedek, die hier heel snel opkomt en heel snel verdwijnt, die zal van enorme betekenis zijn. Daar wil ik u deze namiddag toch wel op wijzen. Deze Melchizedek verdwijnt hier en we horen niets meer van deze man tot op het moment dat Psalm 110 geschreven wordt, waar we vanmorgen hebben bij stilgestaan. Dan zien we dat in Psalm 110 Melchizedek bij wijze van vergelijking genoemd wordt. Er wordt daar gesproken over de komende Messias, die niet alleen koning zal zijn, maar een priestervorst, naar Gods raadsbesluit, bij eedswering, zal hij voor eeuwig aangesteld worden als priester, naar het voorbeeld van Melchizedek. Dus daar wordt er gewoon teruggewezen naar deze bijzondere ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek, waar je deze man ziet als een priestervorst van God, de Allerhoogste. En daarnaast vind je helemaal niets meer in het Oude Testament, tot in het Nieuwe Testament, in de brief van de Hebreeën, die ons het immense belang van het priesterkoningschap naar het voorbeeld van Melchizedek ontvouwt. De Hebreeënbrief is de brief die ons het verband toont tussen die beide passages. Genesis 14, waar we heel snel naartoe zijn geweest, Psalm 110, waar we vanmorgen bij stilgestaan hebben, daar is een verband. Een zeer belangrijk verband, waar heel veel aan verbonden wordt, wil je uiteindelijk de raadsbesluiten van de Heere God begrijpen. Nu laten we maar naar Hebreeën hoofdstuk 7 gaan, daar wil ik heel snel naartoe. En dan vinden we in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 7, dat de schrijver gaat gewoon vertellen wat er in Hebreeën hoofdstuk 14 over Melchizedek uiteindelijk verteld wordt. Hij gaat ons daaraan herinneren. Vers 1. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid, en verder is hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde, en lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Weet je, de Hebreeënbrief, dat is echt een brief van mijn hart. En de reden daarom is omdat je in deze brief eigenlijk de schrijver, als het ware, luidop hoort nadenken over de betekenis van de Messias, over de betekenis van de Sabbat, of van het Nieuwe Verbond, of de tempel, of de offers. En je kan hem als het ware volgen in zijn redenering. En dat vind ik zo bijzonder. Maar het kloppend hart van deze brief, waar alle andere thema's, als ik het zo mag zeggen, rondom mee verbonden zijn, is wat we hier vinden in Hebreeën hoofdstuk 7, Jezus koning priesterschap naar het voorbeeld van Melchizedek. Vanmorgen hebben we een stukje al gelezen in het hoofdstuk 5, waar hij eigenlijk al aankondigt dat hij daar nog zoveel over te vertellen heeft. Blijkbaar is zijn hart er zo vol van en wil hij deze gelovigen daarvan uiteindelijk bewust maken. Nu, het eerste wat hij doet is onderstrepen de betekenis van Melchizedek zijn naam, koning van de gerechtigheid. En de betekenis van zijn koningschap over Salem, Jeruzalem. Melchizedek betekent koning van de vrede. En iedereen die wat vertrouwd is met het Oude Testament, die weet uiteindelijk dat deze eretitels, koning van de vrede, dat verwijst naar de heerschappij van de komende Messias, die aangekondigd wordt. Hij is de vredevorst, en hij is de koning van de gerechtigheid, of zijn naam zal zijn, zegt Jesaja, de Heere onze gerechtigheid. Uiteindelijk, in de Messias, zie je hoe dat gerechtigheid en vrede elkaar ontmoeten, of om het met psalmen te zeggen, elkaar kussen in deze Messias. En dat onderstreept deze man, om ons inderdaad al te doen vooruitdenken. Als we aan Melchizedek, of beter gezegd, nadenken over Melchizedek, dat hij op zich al vooruit wijst naar iemand die veel groter is dan hij zelf, dan de Messias zelf. Maar dan zie je uiteindelijk dat hij in het volgende zijn aandacht gaat richten op wat ik u juist al aangaf, het ontbreken van een stamboom. Misschien is dat aan onze ogen niet zo belangrijk, maar voor hem is het wel heel belangrijk. En misschien denk je op het eerste zegt, ja, maar die schrijver, die leest toch wel heel wat in dat verhaal. Is hij niet bezig met daar een aantal dingen gewoon aan het inleggen? Overkomt je dat gevoel niet als je dat leest? Dat lijkt onwaarschijnlijk zo, maar hij had gewoon verder op iets heel bijzonders dat hij hierin ontdekt. Want deze Melchizedek, hij komt ineens in het leven van Abraham en hij verdwijnt ineens. En er wordt niks over hem gezegd, geen begin, geen levenseinde, helemaal niks. Het lijkt alsof dat deze man eeuwig is. En dat is ook het connectiepunt, het verbindingspunt tussen Melchizedek en de komende Messias, die uiteindelijk het onderwerp is van de Hebreeënbrief. De eeuwige Zoon van God, Jezus Christus, is van alle eeuwigheid en blijft tot in eeuwigheid. Want daar gaat hij op verder gaan. Melchizedek, die schijnbaar zeg ik wel, ononderbroken priester is. Hij komt en hij gaat en zijn priesterschap lijkt ononderbroken door die stilte, dat er niks verteld wordt over zijn leven of over zijn mogelijke dood. Daarin ziet de schrijver van de Hebreeënbrief een opmerkelijke gelijkenis met het eeuwige priesterschap van de Heer Jezus. En niet andersom. Uiteindelijk is het Melchizedek die lijkt op de Heer Jezus. En niet de Heer Jezus die lijkt op Melchizedek. Dan maar eens verder over nadenken. God heeft de dingen zo in de schrift ook gelegd. Maar waar ik naartoe wil, is dat hier meteen aangetoond wordt hoe bijzonder deze man wel is. Melchizedek, daarvan hebben velen gedacht, naar aanleiding van Psalm 110, dat hij een verschijning is van de Heer Jezus voor zijn menswording. Nu, ik geloof dat hier duidelijk aangetoond wordt dat dat absoluut niet zo is. Moest Melchizedek en de Heer Jezus één en dezelfde persoon zijn, dan zou er niet gesproken worden over het feit dat deze Melchizedek een voorbeeld is van het priesterschap dat de Heer Jezus Christus toebehoort. Dan zou er meteen gezegd worden dat hij een openbaring is van de Heer Jezus. Maar dat gebeurt hier absoluut niet. Maar een onderbroken priesterschap. Deze man wordt, doordat we van niks van hem weten, wordt schijnbaar ook niet opgevolgd. En is ook zelf niemand niet opgevolgd. En het lijkt alsof hij eeuwig priester is. En daar gaat de schrijver uiteindelijk verder op ingaan. Want deze Melchizedek blijkt wel een zeer voornaam man te zijn. Lees hem maar in vers 4. Geef u rekenschap van zijn grootheid. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk. Dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar, hoewel hij niet met hen verwant was, heeft Melchizedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Kijk, de schrijver die wil ons aansporen om erover na te denken hoe uitnemend deze Melchizedek wel is. Hij is groter dan Abraham. Abraham is de grootste van het Oude Testament. In die zin, hij is de stamvader van het volk Israël. Aan hem zijn alle beloftes gemaakt. In een bepaald opzicht is hij zelfs groter dan Mozes. Herinner je wat ik vanmorgen heb uitgelegd? Oud. Is beter. Is groter dan Mozes. En deze man geeft nota bene van de tienden aan deze koning. Nu, dat is een van de dingen die de priesters ook deden onder het oude verbond. Bij wet van Mozes was de priesterdienst toebedeeld aan Levi. En een van de taken die zij moesten doen als priesters was de tienden innen. En het eerste wat de schrijver gaat doen is een vergelijking maken tussen het priesterschap van Levi en het priesterschap dat deze koning Melchizedek uitoefent. En ik heb er lang over nagedacht en ik grocht er nooit maar niet uit voor mezelf, waar wil deze man hier nu in eerste instantie naartoe? Wat wil hij duidelijk maken? En ik denk dat het voor mezelf duidelijk is geworden. Ik heb het ergens niet gelezen en ik ben ook niet een uitvinder van het warm water, zal er wat ongetwijfeld nog andere mensen gezien of ontdekt hebben, maar ik wil graag dat even onder uw aandacht brengen. En als goede bereers moet je maar eens nagaan of het misschien wel die richting niet moet uitgaan. Kijk, wat de schrijver hier zegt, is erop wijzen dat Levi, die stam die aangesteld was om priesterdienst uit te oefenen, althans één familie binnen de stam van Levi, dat die familie de tienden moest innen van hun eigen volksgenoten. Allemaal nakomelingen van Abraham. Maar hij maakt de contrast en hij toont hier dat deze Melchizedek op geen enkele wijze met Abraham nog met de Levieten verwant is. En toch van Abraham de tienden ontvangt. Met andere woorden, het priesterschap dat aan de stam van Levi is toebedeeld onder het volk van God is, mag ik het zo noemen, een nationaal priesterschap. Dat enkel ingesteld was om uit te oefenen onder Gods volk, onder de nakomelingen van Abraham. Maar deze Melchizedek, die oefent een priesterschap uit ten aanzien van iemand, Abraham, waar op geen enkele manier mee verbonden is. Melchizedek, oorsprong is Oud-Palestina, als ik het zo mag zeggen. Abraham, zijn oorsprong, ligt in Ur der Chaldeeën. Er is geen enkele relatie tussen beide mannen. Ze behoren tot een ander volk, als ik het zo mag zeggen. En ten aanzien van Abraham had deze Melchizedek tienden ontvangen. Dat betekent dat zijn priesterschap, in tegenstelling tot het priesterschap dat aan Levi is toebedeeld, geen nationaal priesterschap is, maar mag ik het zo zeggen, een internationaal of een universeel priesterschap is. Met andere woorden, waar wil de schrijver naartoe? Hij wil ons laten zien dat aan deze man, 500 jaar voordat het verbond er komt op de Sinaï, dat er al een priesterschap is, dat gezien wordt in deze priestervorst, die groter is dan het priesterschap dat God zal aanstellen onder Gods volk 500 jaar later. Dus voor hem is het heel belangrijk om te zien hoe dat God zwegen, hoe dat God handelt. En de ontvouwing door de geschiedenis, de opeenvolging, is superbelangrijk om Gods gedachten te begrijpen. Dus Melchizedek, die oefent, als ik het zo mag zeggen, een universeel wereldwijd priesterschap uit, terwijl dat het priesterschap dat toebedeeld was aan de stam Levi eigenlijk een nationaal priesterschap was, onder hun eigen volksgenoten. Dus Melchizedek zijn priesterschap, die hier in beginsel gezien wordt, is al een priesterschap van een veel hogere orde dan het priesterschap dat Levi zal toebedeeld krijgen 500 jaar later. Dat is zijn vaststelling die hij hier maakt. En hij gaat erin nog verder. Vers 8. Bovendien worden in het ene geval tienden ontvangen door sterfelijke mensen, en het andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Kijk, de Levieten, die oefenden slechts tijdelijk hun functie als priester uit. Ze zijn allemaal weerhouden om als priesters te kunnen blijven functioneren, dat ze allemaal op hun beurt één na één gestorven zijn. Het priesterschap, excuseer, ging over van generatie op generatie, keer op keer. Maar Melchizedek, dat is zo wonderlijk aan deze man belichaamt eigenlijk En hij symboliseert door het ontbreken van geboorte en overlijden, symboliseert hij eigenlijk een aanhoudend eeuwig priesterschap. Het kent geen begin en het kent geen einde. Dat is het geweldige contrast die de schrijver hier maakt. En hij gaat daarin heel ver. Kijk maar in vers 9. Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft en wel via Abraham. Aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Zie je weer hetzelfde principe? Oud is beter. Hier vind je uiteindelijk dat wanneer Levi nog in de bloemkool was, om het op zijn West-Vlaam te zeggen, eigenlijk zijn grootvader al de tienden gaf aan deze man Melchizedek. En toen hij nog in de lendenen was, betoonde ook hij aan wie het priesterschap zou worden toebedeeld, al de eer aan deze man. Dus nogmaals wil hij onderstrepen dat het priesterschap dat zal toebedeeld worden aan de stam van Levi van een andere orde is dan het priesterschap dat deze man Melchizedek bezit. En dat van meet af aan eigenlijk al duidelijk wordt dat dit priesterschap buiten categorie is en dat van Levi heel stuk minder is van betekenis dan dit priesterschap dat je al geïllustreerd ziet in deze wonderbaarlijke figuur Melchizedek. Die vreemde ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek, dat is geen merkwaardig detail in de geschiedenis. Al zou je dat denken, dat dat een detail is in de geschiedenis van het leven van Abraham. Maar het is uiteindelijk, als je zo over nadenkt, een historische gebeurtenis met blijvende, en dat wil ik onderstrepen, met blijvende, verstrekkende consequenties. Laten we maar verder lezen, vers 11. Ik ga terug een stukje eruit laten, er is een tussenzin. En die sla ik even over. Vers 11. Had het Levitische priesterschap, en die sla ik de tussenzin over, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onverhankelijk leven. Wat wil de schrijver ons leren? Wel, hij toont ons dat van deze ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek het een sprong is van, grosso modo, 500 jaar tot op de verbondsluiting van de Sinaï. Dat is een sprong van ongeveer 500 jaar. Melchizedek, die leefde, ruim geschat, 2000 jaar voor Christus. Het is ruim geschat 500 jaar tot op de verbondsluiting onder Mozes, waar het priesterschap toegewezen werd aan de stam van Levi. Nu, u weet, onder de priesters was er slechts één hoge priester, en deze hoge priester mocht eenmaal per jaar in Gods tegenwoordigheid te komen, en hij kwam daar om verzoening te doen. U kent het wel, Leviticus hoofdstuk 16, de grote verzoendag. Eenmaal per jaar verzoening doen, voor zijn zonde voor het eerst, en dan voor de zonde van het ganse volk, elk jaar opnieuw. Dat is de verordening die de Heere God gegeven heeft onder het oude verbond. Maar vanaf die verordening van dat priesterschap, onder het oude verbond, maakt de schrijver nog eens een sprong naar Psalm 110, de dagen van David, want David is de schrijver van deze psalm. En daar, en nu komt het, daar wordt er een nieuw priesterschap aangekondigd. David openbaart Gods raadsbesluit aangaande zijn gezalfde, die bij eedzwering aangesteld wordt als priester tot in eeuwigheid. Dus merk eens op hoe dat de schrijver zijn argument hier eigenlijk opbouwt. Hij begint bij Melchizedek, de ontmoeting met Abraham. Dan zie je die man voor het eerst. Dan maakte hij een sprong naar het priesterschap, zoals het gegeven is onder het oude verbond. En dan maakte hij nog eens een sprong van 500 jaar naar deze psalm 110, die eigenlijk iets revolutionairs aankondigt. Dat er een totaal nieuw priesterschap staat te komen. En dat werpt toch een bijzondere vraag op. Als God 500 jaar na de verbondsluiting, bij de instelling dat het priesterschap toebedeeld is aan Levi, van generatie op generatie. Als God 500 jaar later aankondigt dat er een nieuw priesterschap komt, wat moet er dan met de oude gebeuren? Waarom is dat nodig? In Davids dagen functioneerde het al 500 jaar. Waarom verandert de Heer ineens dat priesterschap? Wat is de reden daarvan? En wat moet er dan gebeuren met de oude? Want die twee kunnen onmogelijk samengaan. Dat bestaat niet. Dat gaat ook wel duidelijk worden. Nu, er is slechts één conclusie mogelijk. Dat het priesterschap onder het oude verbond van de Sinaï, dat dat een tijdelijk en onvolmaakt priesterschap is, dat de verdwijning nabij is. Een schaduwbeeld dat vooruit wijst naar een eeuwig en volkomen priesterschap, naar het voorbeeld van Melchizedek. Dat is de conclusie die de schrijver hier maakt. En laten we maar eens terugkeren naar vers 11, waar ik het stukje heb weggelaten, en dan ga je zien welke verregaande conclusie de schrijver hieruit trekt. Vers 11, ik herneem met u. Ja, ik weet het, is een beetje, ik stel geduld op de proef, en ik heb nog een tandje bijgestoken bij vanmorgen, maar ik hoop dat je volgt. Vers 11, had het Levitische priesterschap, en nu komt het, u hebt misschien een andere vertaling, maar dan had het in de voetnoot er toch zo bij staan, zeker in de Theos-vertaling. Had het Levitische priesterschap, dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Daar ga ik toch een beetje uitleg moeten bij geven, denk ik. Want voor ons, in de spreekwoordelijke omgangstaal, is de wet is gelijk aan de 10 geboden. En zo spreken wij vaak over de wet. In onze ogen staan die 10 geboden, of zoals ik ze liever noem, zoals het woord ze zelf noemt, de 10 woorden, staan die 10 woorden naar onze gedachtegang eigenlijk centraal in dat ganse verbond. We zien dat als de kern. Maar wat de schrift ons hier leert, of wat de schrijver ons hier nadrukkelijk toont, is dat de basis voor die wetgeving van God op de Sinaï, dat die basis het priesterschap vormt en de instelling, de wetten die daarbij horen. De functie die het priesterschap heeft, het priesterschap op zich, en de functie die het priesterschap heeft, vormt de basis van het verbond dat God sluit met zijn volk op de Sinaï. Daar hebben we nog nooit eens over nagedacht. En vervolgens maakt de schrijver hieruit een revolutionaire gevolgtrekking die beslissend is over hoe dat je Bijbeltje begrijpt. Want hij zegt dat het priesterschap zo fundamenteel, zo elementair is, dat wanneer dat verandert, automatisch de hele wet ook moet veranderen. En dan moet ik er even, denk ik, een woordje uitleg bij geven. Want die 10 woorden, of de 10 geboden, zoals het misschien bekender in de oren klinkt, en het bemiddelend priesterschap, zoals het functioneerde onder het oude verbond, die kan je nooit van elkaar scheiden onder het oude verbond. Want toen God die volmaakte standaard bekend maakte ten aanzien van zijn volk, waarin hij openbaart wie hij is, en aan de andere zijde ook openbaart wat hij van zijn volk verlangt, want het is een tweevoudige openbaring. Als de Heer zegt tegen zijn volk, om maar een voorbeeld te geven, je zult nu liegen, dan zegt hij dat omdat hij zelf waarachtig is. Hij is de waarachtige God en hij verlangt van degenen die met hem verbonden zijn, die hij zijn zonen noemt, hè, want Israël collectief noemt hij zijn zoon. Farao kreeg de boodschap, laat mijn zoon gaan. Zo vader, zo zoon, wel dan verlangt de Heer van zijn volk, dat zij als zijn zoon laten zien dat zij zonen van de Vader zijn, zonen van God zijn. En dat ook zij in navolging van hun God waarachtig zijn. Als de Heere zegt, je zult geen overspel plegen, doet hij dat niet om spelbreker te zijn, maar zegt hij dat omdat hij zelf de getrouwe God is. God is getrouw en hij verlangt van de zijnen, van zijn zoon, Israël collectief, dat zij ook in hun relaties met een medemens trouw zijn. Dus het is een wederzijdse, het is een dubbelzijdige ontvouwing. Langs de ene kant toont de wet wie God is, en door die wet geeft hij ook te kennen hoe hij verlangt dat de mensen die in relatie met hem zijn, zijn volk, onder het oude verbond, hoe zij horen te leven als zijn zoon. Nu, iedereen van ons weet, wanneer God zoiets heiligs, zoiets moois, zoiets uitnemends over zichzelf laat zien, en daarmee tegelijkertijd aangeeft wat hij verlangt van zijn volk, dat wij zondige mensen nooit of te nimmer die standaard kunnen handhaven. Met andere woorden, om die relatie te kunnen standhouden tussen God en mensen, moet er sowieso een middelaarschap zijn, die tussen beiden treedt. En die verzoening doet wanneer er overtreding komt, anders kan je van geen relatie spreken tussen God en zijn volk. Dus het priesterschap en de functie van het priesterschap is elementair. Het vormt de basis van de wetgeving. Dat zie je al meteen ook in het boek Genesis, in het boek Exodus. Oh, ik vind het zo belangrijk, broeders en zusters, als we gaan ontdekken hoe dat een boek in elkaar steekt. Daar zit een structuur in. Het boek Exodus. Weet je wat dat in dat boek eigenlijk om draait? Dat boek draait om één ding. God heeft een verlangen en dat verlangen is om onder zijn volk te wonen. En als je het boek leest, dan ga je zien, in de eerste 18 hoofdstukken, ga je zien hoe dat de Heere God uiteindelijk zijn volk verlost en bevrijdt en hen tot zichzelf brengt, als op Aarons vleugelen gedragen. Zo wordt het ook letterlijk gezegd. En dan vind je vanaf hoofdstuk 19 dat de Heere zich aan hen openbaart. Een bijzondere gebeurtenis dat ze nooit meer zullen vergeten, het volk Israël. En wat de Heere zijn wet aan hen geeft. En dan vind je ook de verbondsluiting tot aan hoofdstuk 24 uit mijn hoofd gesproken, inderdaad. En dan vanaf hoofdstuk 25, ja, dat zijn de hoofdstukken waar je door moet worstelen, ik toch iedere keer, dan vind je die minutieuze omschrijving van hoe dat Gods woning vervaardigd moet worden. En dan zie je ook dat het priesterschap zijn functie daarin heeft, de priesterwijding, daar wordt er over gesproken, en over de dagelijkse dienst, dat die moet gebeuren in het heiligdom. Maar als je nauwkeurig leest, dan zie je uiteindelijk dat pas in hoofdstuk 36, en dat is 5 hoofdstukken later, pas in hoofdstuk 36, wordt er met die bouw van Gods woning begonnen. En wat staat er tussen het geven van die nauwkeurige omschrijving en het uitvoeren van die nauwkeurige omschrijving? Een situatie die uiteindelijk kenbaar maakt waar het allemaal om draait. Want wat wordt er verteld in die hoofdstukken? De zonde naar het gouden kalf. En de geschiedenis van de bemiddeling van Mozes. Dat vinden we heel nadrukkelijk in dat gedeelte. Nu, wat gebeurt er daar? Dat zegt de Heer het ook tegen Mozes. Na die zonde die begaan is met het gouden kalf, zegt de Heer tegen Mozes, ik zal het met mijn eigen woorden zeggen, Mozes, sorry, maar ik ga niet meer optrekken onder het volk. Als ik moet optrekken onder dit halstarrig koppig volk, dan moeten ze er allemaal aan. Dan ga ik ze allemaal oordelen. Weet je wat, Mozes, en hij doet de voorstel, de Heere God. Hij zegt, ik zal mijn belofte dat ik gemaakt heb aan Abraham, Isaac en Jacob, ik ga ze nakomen, Mozes. Ik ga zelf niet meer onder jullie optrekken, maar ik ga mijn engel voor u uitsturen. En hij zal die volkeren in het land Kanaan verdrijven, en zo zal ik mijn belofte nakomen. En dan vind je dat Abraham zegt, no way, Heer, dat zie ik niet zitten. Heren, als gij niet met ons optrekt, wie zijn wij dan nog? Wie dat wij zijn als volk, dat is juist omdat jij in ons midden bent. Dat kan je niet maken, Heer, van dat te doen. Dus wat zie je? Waarom haal ik dat heel even aan om te laten zien tussen enerzijds het geven van die tabernakel, dat die moet gemaakt worden, en het effectief uitvoeren met kers op de taart dat de Heere zijn heerlijkheid die tabernakel vervult, had als het ware de vraag schuil van hoe kan de Heere God, zo'n heilige God in hemelsnaam, te midden van zo'n koppig en hardnekkig volk wonen? Hoe kan dat? En dan zie je dat dat alleen kan op grond van een middelaarschap. En Mozes is de man die dat middelaarschap uitoefent. Mozes die zegt van Heere, daag mij maar uit. Maar alsjeblieft, blijf toch te midden van uw volk wonen. Dus zie je, broeders en zusters, dus Exodus, het boek zelf, de structuur heeft zelf aan dat dat het centrale, het cruciale is. Er kan maar een relatie tussen God en zijn volk zijn. Hij kan maar te midden van hen wonen bij genade van een middelaarschap. Dat in eerste instantie door Mozes uitgeoefend wordt en bij de taakverdeling en de functie van het heiligdom uiteindelijk toevertrouwd wordt aan de familie van Aaron, van de priesters. Dus zie je, broeders en zusters. In het boek Exodus is het al duidelijk hoe nauw het priesterschap en de verordening van het priesterschap verstrengeld is met de wetgeving. En lees maar door, na Exodus, wat volgt er dan? Leviticus. En wat vind je daar? Wel, hoofdstukken na hoofdstuk vind je offers. En de wetgeving rond die offers. En bij wijze van pauze, wat moet de priester doen als er schimmels in huis zijn? En daarna krijg je de verzoendag, Leviticus hoofdstuk 16. Hoofdstuk na hoofdstuk, verordeningen over het priesterschap. Nu, wat volgt er na dat Bijbelboek? Numeri, een verademing zou je zeggen. Ja, eerst krijgt u 9 hoofdstukken stamboom op uw boterham. En daarna inderdaad een aantal interessante verhalen. Maar, wat vind je nog in Numeri? Wetgevingen aangaande de priesters. Verdere uitweiding over het priesterschap. En als je het nog niet moe bent, dan moet je maar beginnen aan Deuteronomium. Dat begint alles helemaal opnieuw. Want dan ben je aangekomen bij die generatie die het beloofde land gaat intrekken. En dan krijg je de vernieuwing van het verbond dat gesloten is op de Sinaï. En krijg je de hele rimram, met alle respect gesproken, helemaal opnieuw. De plaats die het priesterschap en de functie van het priesterschap inneemt onder het oude verbond is zo gigantisch groot, dat je dat niet kunt loskoppelen van het ganse verbond van het Oude Testament. Dus, zegt de schrijver, als het priesterschap bij ede van God 500 jaar later aangekondigd wordt dat het zal veranderen, dan moet uiteindelijk de wet ook veranderen. Zo fundamenteel zijn uiteindelijk die beiden met elkaar verbonden. Want, laten we maar verder lezen. Vers 11. Had het Levitische priesterschap, dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig geweest zijn dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert ook onherroepelijk ook de wet. Broeders en zusters, het kan niet anders dat de wet moet veranderen. Dat priesterschap is er zo mee verbonden. Wat deed de priester onder het oude verbond? Verzoening tussen God, elk jaar opnieuw, en het volk. Maar heeft dat priesterschap, dat zo honderden en honderden jaren functioneerde, tot op de dagen van David, heeft dat ooit maar iets veranderd aan de relatie, aan de situatie tussen God en de mens? Hoe bijzonder dat het ook was dat God kon wonen te midden van zijn volk onder het oude verbond, zij het nu in een tent of in een tempel, het is voor mij allemaal hetzelfde, maar God woonde wel achter een gordijn, in de duisternis. En de enige hoge priester kon er 1 keer per jaar binnenkomen, en that's it. Dat toonde de gigantische kloof tussen die heilige God, die heilige God en de mensen. En kon dat priesterschap daar iets aan veranderen? Kon dat priesterschap de mens 1 stap dichter brengen bij God? Geen enkele wijze. Maar iedere keer moesten weer die offers gebracht worden, die eigenlijk voor de aandacht brengen van iedere nuchterdenkende Israëliet, dat zijn zonde nooit weg was. Maar dat die verzoening die de priester deed, eigenlijk vooruit wees naar iets wat God in de toekomst zou doen om met dat probleem definitief af te rekenen. En dat is wat de schrijver ons voor de aandacht brengt. Het Levitische priesterschap, zo zegt hij, heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Het heeft nooit iets kunnen veranderen aan de relatie tussen God en zijn volk. Die afstand tussen God en zijn volk, die bleef altijd maar even groot. Vandaar dat dat priesterschap, toen het gegeven werd, eigenlijk al gedoemd was om te verdwijnen. En dat is wat Melchizedek, en dat is van Gods wegen, dat is het wonderlijke, dat Melchizedek al laat zien ten aanzien van Abraham, dat voordat het priesterschap gegeven wordt, 500 jaar later. Dat is opmerkelijk, dat is zo bijzonder. Er zal een priester komen, en God doet het bij eedswering, die uiteindelijk een koning zal zijn naar het geslag van David, maar een priester zal zijn voor altijd, niet naar de orde van Levi, maar naar de orde van deze bijzondere Melchizedek. 1000 jaar, zie je de gedachtegang van de schrijver, 1000 jaar voor de komst van de Heer Jezus Christus, wordt door David al aangekondigd dat het priesterschap zoals het functioneert, dat de basis vormt voor het oude verbond, dat dat passé is. Dat er iets anders te verwachten is. Dat zijn Gods wegen en Gods raadsbesluiten. Laten we maar verder lezen, want de tijd vliegt. En ik moet me aan de spaarregels houden. Maar u begrijpt hoe gigantisch groot dit onderwerp wel is en hoe bijzonder dit is om dat te leren zien. Vers 13. Wel nu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda. En deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de wet, in de wet vereiste menselijke afstamming, van geslacht op geslacht. In dat scenario paste Melchizedek niet, maar door de kracht van zijn onverhankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard, en nu komt het, Psalm 110, de sleutel, broeders en zusters, jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Zie hoe belangrijk dat Psalm 110 is? Hij is cruciaal en kondigt aan een priesterschap dat maar een schaduwbeeld was, en enkel functioneerde onder het volk Israël. Vooruitwijst naar een universeel, wereldwijd priesterschap. Dat definitief een verzoening tot stand zal brengen. Waarvan uiteindelijk het vorige priesterschap maar een schaduwbeeld was dat er maar naar beelden naar vooruit wees. Een veel groter priesterschap. Dat niet toebedeeld is aan de stam Levi, want de Heer is geboren uit de stam Juda. In de persoon van de Heer Jezus Christus, de priestervorst, wordt het koningschap en het priesterschap in één persoon samengevoegd. Naar het raadsbesluit van God bij eedswering. Dat is gigantisch groot. Vers 18. Het eerder gegeven gebod, let op de woorden, het eerder gegeven gebod wordt onheldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Zie je dat? De kloof tussen God en mens is door het Levitische priesterschap nooit overbrugd. Maar nu heeft God bij raadsbesluit en eedbezwering een priesterschap ingesteld, waardoor de kloof tussen God en mens weer gedicht wordt. Dat is een bijzonder raadsbesluit. Dat is een complete verandering. Vers 20. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Bij hun aanstelling onder de wet vond er geen eedzering plaats uiteindelijk, broeders en zusters. U vindt daar niks van. Vers 21, Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd, Psalm 110, de Heere heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. De Heere komt er nooit meer op terug. Dat betekent dat dat priesterschap voor eeuwig is, dat situatie, ondanks de verandering die heeft plaatsgegrepen tussen de instelling van het oude verbond, de aankondiging van Psalm 110 en de komst van de Heer Jezus Christus, zal het priesterschap dat de Heer Jezus Christus is toebedeeld voor altoos en eeuwig zijn. En dat komt nooit, of te nimmer, nog een verandering in. Want de Heere heeft het gezworen. Toen tegen hem werd gezegd, de Heer heeft gezworen, komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig. Dat geeft geweldige consequenties en gevolgen. Vers 22. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Een universeel priesterschap van de Heer Jezus Christus. Een universeel eeuwig priesterschap staat garant voor een totaal nieuwe relatie tussen God en de mens. Geen verbond dat gesloten is tussen God en zijn volk, dat was enkel een schaduwbeeld van dat grote nieuwe verbond onder een heel ander priesterschap, een universeel priesterschap, dat voor eens en voor altijd die kloof tussen God en ons voorgoed dicht, waardoor mensen opnieuw werkelijk in Gods nabijheid kunnen zijn en leven. Het motto van het boek Exodus, waarvan ik juist al aangaf, dat het onderwerp is dat God onder zijn volk wil wonen. Wat zegt de Heer God? Gij zult mijn volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Weet je wat het zo bijzonder is? Dat de intimiteit. Ik kan spreken over mijn Marleen. Waarom? Omdat ze de mijne is. Mijn vrouw. Daarom heb ik het altijd moeilijk op mijn Limburgers. Die van ons, zeggen ze. Maar die is niet van ons, die is van mij. Dus als de Heere zegt, jullie zullen mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn, dan toont de Heere welke intimiteit hij verlangt met zijn volk. En dat is een thema dat kun je volgen doorheen de schrift. En dat kent zijn volleinding en het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, in zijn priesterschap, in dat nieuwe verbond. Kijk, maar Paulus gaat het ook aan ten aanzien van ons. 2 Korinthe hoofdstuk 7 en hoofdstuk gesproken. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Alleen op grond van dit nieuwe priesterschap kan dit tot stand komen. Dat is het wonderlijke. Een nieuw verbond waarvan de Heer Jezus zijn priesterschap, eeuwige priesterschap, eigenlijk het fundament is. Dat vormt het onderwerp van hoofdstuk 8. Daar had de schrijver in hoofdstuk 8 het voer op ingaan. Maar laten we maar verder lezen in vers 23. Ik heb nog 5 minuten. Zij, dus dat zijn de priesters onder het oude verbond, zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven. Terwijl hij, Melchizedek dus, priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Dat is wat de Heer Jezus uiteindelijk zijn priesterschap zal teweegbrengen. Het blijft tot in eeuwigheid. Vers 25. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt, volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Zie je dat? Het priesterschap dat de Heer Jezus toebehoort is een blijvend priesterschap dat voor eeuwig en altijd garant staat dat wij tot God kunnen naderen en in Gods nabijheid leven. Zijn priesterschap garandeert dat tot in eeuwigheid. En daar kan nooit geen verandering meer in komen. Soms krijg ik eens de vraag van mensen die God niet kennen of nog niet zo goed kennen, van, ja, maar ja, oké, ik kan wel mooi zeggen dat uiteindelijk de Heer Jezus herstel brengt en vernieuwing brengt. En dat de relatie tussen God en mens door de Heer Jezus hersteld is, maar wie zegt dat het spelletje niet opnieuw begint? Jezus' eeuwig priesterschap garandeert ons dat de relatie tussen God en mens nooit of te nimmer nog kan verstoord worden. Jezus' priesterschap, eeuwige priesterschap, staat ervoor garant. Zie je hoe belangrijk dat het is? titel van mijn boodschap was: dol enthousiast worden voor het priesterschoolkoningschap van de Heer Jezus naar het voorbeeld van Melchizedek. Ik hoop dat dat begint bij jullie te groeien en dat je begint te zien hoe bijzonder dat dat priesterschap, het koningpriesterschap, is dat de Heer Jezus uiteindelijk bezit. Ik wil afsluiten met twee opmerkingen. Eerst, ik heb er heel veel nadruk op gelegd, de manier waarop dat de schrijver aantoont dat het priesterschap van Levi geen eeuwigheid nog beschoren was, maar dat het, dat het uiteindelijk de verdwijning nabij was. En hoe doet hij dat? Wel, hij laat zien aan de hand van opeenvolging van openbaringen die God geeft doorheen de geschiedenis, hoe dat die opeenvolging belangrijk is om Gods gedachten te leren begrijpen en te kennen. Eerst begint hij bij die ontmoeting van Abraham en Melchizedek. Dan maakt hij een sprong naar de oprichting van het oude verbond en het daaraan verbonden priesterschap. En dan maakt hij een sprong naar Psalm 110. En van Psalm 110 gaat hij naar de Heer Jezus. En zo volgt hij nog meerdere trajecten in zijn brief. Hebreeën hoofdstuk 4. Als hij het geeft over de Sabbat, volgt hij ook zo'n traject. En in hoofdstuk 8, als hij het geeft over het nieuw verbond, volgt hij nog zo'n traject. Er zit een volgorde in de openbaringen van God. Als je ze volgt, dan leer je daarin automatisch hoe dat je tot de Heer Jezus Christus komt. Het is vanzelfsprekend. Begrijp je nu waarom het de Heer Jezus zo verontwaardigd is ten aanzien van de Emmausgangers? Waarom dat ze niet zien dat de Heer Jezus, dat de Messias beter gezegd, uiteindelijk onnoemelijk veel moest lijden en verworpen worden? Omdat ze de sleutels om dit te begrijpen nog niet hadden gesnapt. Ze hadden nog niet gezien hoe dat Melchizedek een cruciaal persoon is om te begrijpen wie dat de Heer Jezus Christus is. Zo moeten we leren omgaan met de schriftbroeders en zusters. Soms heb ik de indruk, als ik christenen hoor praten over de Heer Jezus en over wie hij is aan de hand van het Oude Testament, dat we zo een patchwork krijgen. Ken je dat van die patchwork? Vroeger zag je dat wel meer bij de oudere mensen. Dat was zo'n sprei gemaakt van allerlei overschotjes, allerlei soorten aan elkaar. En daar werd dan een sprei mee gemaakt, patchwork. En zo had ik wel de indruk dat voor veel christenen het Oude Testament is, als het gaat over de persoon van de Heer Jezus. Een patchwork van allemaal knipsels, van een bijbelversje hier en een bijbelversje daar. En dan maak je een mooie collage ervan en daar heb je het. Dat is wat het Oude Testament vertelt over de Heer Jezus. Dacht je dat de Heer Jezus op die manier door de schriften wandelt met de Emmausgangers? No way. Als de Heer Jezus begint bij Mozes, dan gaat hij deze dingen tonen. Zo zijn er veel lijnen die je kan volgen in de schrift over het koningschap, over het priesterschap, over de offers, over de tempel. Tal van belangrijke thema's. En als je ze volgt door het Oude Testament heen, dan kom je automatisch terecht bij de persoon van de Heer Jezus. En deze Melchizedek, deze priestervorst, is een van de belangrijkste. Weet je waarom? Omdat zoveel elementen in deze man samenkomen. Hij is koning en hij is priester. En hij verwijst naar het priesterschap van de Heer Jezus, die tegelijkertijd het offer is. En uiteindelijk, als de Heer Jezus het ware offer brengt, is dat niet in een handen met handen gemaakte tempel, maar gaat het over Gods heiligdom. En dan wordt er gesproken over de plaats van de tempel. Met andere woorden, al die thema's, tempel, offer, priester, koningschap, komen allemaal samen in die ene persoon. De priestervorst Melchizedek. Begin niet te zien, hoe broeders en zusters, hoe belangrijk dat is om op een juiste manier met de schrift om te gaan. De komst van de Heer Jezus en het daaraan verbonden evangelie, dat is inderdaad een geheimenis. In sommige gemeentes wordt er zo op gehamerd dat dat een geheimenis is. Inderdaad, ik zeg daar amen op, maar ik zeg er wel nog iets bij. Een geheimenis dat al eeuwen opgebaard lag in de schriften. Het is oud en nieuw tegelijkertijd. Zie je waarom de Heer Jezus de Bijbeljaren zalig prijst, die uit het woord van God schatten, oud en nieuw haalt? Daar is het hem om te doen. Die dingen waren opgenomen in de schriften. Weliswaar waren ze verborgen, maar de sleutel om ze te begrijpen is de Heer Jezus Christus zelf. En Melchizedek neemt daarin een zeer grote centrale rol,
om te begrijpen wie de Heer Jezus is.
Want het priesterschap, het koningpriesterschap van Melchizedek, dat toont ons niet enkel waarom dat de Heer Jezus waarlijk, zoals Paulus het zegt, de koning der eeuwen is. Voor wie dat wij ons allemaal buigen, die we allemaal eer bewijzen, aan wie dat we allemaal ons hebben onderworpen. De ware zoon van David, de zoon van God, naar de grote zet. Maar hij is meer. Hij is evenzeer de ene ware priester, middelaar, tussen een heilig God en een zondige mensheid. En niemand, zegt de Heer Jezus, komt tot de Vader dan door mij. Wat ligt er aan de basis van dat? Het zijn bemiddelend priesterschap. Moest de Heer Jezus enkel maar die koning zijn, die ontzagwekkende koning, waarvoor je onder de grond zou kruipen, als we erover nagedacht hebben in Psalm 110, dan was er geen hoop voor ons. Maar is tegelijkertijd ook die middelaar, die instaat met zijn eigen leven, met zijn eigen offer, met het offer van zijn eigenste zelf, om verzoening te doen. Een universele verzoening, die mogelijk maakt dat iedereen die zich aan hem onderwerpt, opnieuw tot God kan komen. Zie je hoe gigantisch groot dat is? Hoe heerlijk dat het priesterschap naast het koningschap is dat aan de Heer Jezus is toevertrouwd. Als je dat niet hebt, als je dat niet ziet, dan begrijp je niet wie dat de Heer Jezus Christus is. En ik hoop dat die paar dingen die ik erover heb verteld, met zwakke woorden, jullie hart warm maakt voor de priestervorst en het voorbeeld van Melchizedek.